Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show vragen wij topsporters, wetenschappers en experts naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag is het onderwerp goede voornemens. Nou ja, het is 2021. 50% van de mensen start weer met goede voornemens. Oftewel, dit is super belangrijk, maar er zijn ook veel mensen die elk jaar weer dezelfde fouten maken. En in deze aflevering gaan we het hebben over de 10 meest gemaakte fouten bij het stellen van goede voornemens. Ik ben coach Jeroen, onderzoeker en schrijver van Fit.nl. Nou, ik spreek vandaag met Erik Huizinga. Hij heeft onderzoek gedaan naar goede voornemens en zijn collega bij Fit. Erik, leuk onderwerp om op in te gaan.
Ja, superbelangrijk onderwerp. Ja, ook heel relevant nu.
Ja, zeker. Nou ja, het stellen van goede voornemens. Laten we allereerst even starten met een challenge. Er komt een challenge aan dit jaar om mensen te motiveren om gezonder te eten en af te vallen. Wil je daaraan meedoen? 21 dagen tips in je inbox, in je e-mail. Ga dan naar fit.nl/meedoen en dan krijg jij tips om je gewoontes te veranderen. Is afvallen jouw doel? Ga dan naar fit.nl/meedoen en doe mee aan deze 21 dagen challenge. Dus dat even voordat we beginnen aan de 10 meest gemaakte fouten bij het afvallen. Ik heb nog even een klein woordje van de sponsor. En de sponsor voordat we de show starten zijn wij zelf vandaag. Wil je echt aan de slag met afslanken, met je gewoontes veranderen, met gezonde eten? Want ik weet dat het voor veel mensen een doel is in 2021, maar eigenlijk altijd. Bekijk dan eens ons boek De Fit Methode. En in De Fit Methode staan allemaal handige tips om gezonder te eten en vooral om met je gezonde gewoontes aan de slag te gaan. Dus check it out. Ons boek De Fit Methode vind je in de show notes. Heel waardevol om dit jaar gezond te starten. Maar goed, genoeg promo van mijn kant. Laten we gelijk starten met deze interessante aflevering met waardevolle tips. Nou Erik, voordat we ingaan op de 10 tips om je goede voornemens door te zetten. Allereerst even goede voornemens. Bestaan er ook slechte voornemens?
Ja, dat is natuurlijk hoe je er naar kijkt. Maar ik denk dat weinig mensen dat hebben. Maar wat jij ook al voor dit gesprek zei van soms is het ook goed om eens een keer een nachtje op stap te gaan. Omdat je dan even uit je structuur komt. Dus het is heel relatief.
Ja, zeker. Kan zeker ontspannend werken. Ja. Dus slechte voornemens kunnen ook goed zijn. Ja. Voordat we helemaal ingaan op de tips en ons onderzoek. We hebben onderzoek gedaan naar goede voornemens. De effecten daarvan. Wat de meest gemaakte goede voornemens zijn. En waarom het mensen niet lukt. Allereerst even jouw goede voornemens voor 2021.
Ja, ik denk dat heel veel mensen die hebben. Ik wil minder op mijn mobiel. Ik merk sinds de nieuwe maatregelen van de regering, de nieuwe lockdown, dat ik vaker op mijn mobiel zit. Dus daar ga ik weer mee bezig. Dat ging goed, maar de laatste week heb ik een terugval. Dus dan ga ik weer aan de bak.
Ja, het blijft een uitdaging hè, als er een periode is van je hebt minder sociale contacten. Ja. Dan is het wel verleidelijk om je telefoon op een juiste manier te gebruiken. Ik heb dat zelf ook. Dat is een van mijn goede voornemens. En een betere werk-rustbalans. Het is ook heel verleidelijk om gewoon meer te gaan werken tijdens deze lockdown. En ik wil nog meer met het plan bezig gaan. Als ik kijk naar hoe ik krachttraining doe, dan ben ik al planmatig bezig. Ik ben nog met cardio bezig, veel mobiliteit. En ik merk gewoon hoe meer ik dat uitschrijf en hoe meer ik dat inplan, des te beter dat werkt. Dat is ook één van de 10 fouten die we straks gaan bespreken. Allereerst even terug naar het onderzoekje. Leuk is, opvallend, is dat 50% van de mensen, ik moet wel goed zeggen, 49% van de mensen gelooft in goede voornemens. Dat is echt veel. Ja. Je zou zeggen, van sommige mensen zijn echt kritisch op goede voornemens. Van ja, dat is toch onzin. Maar blijkbaar gelooft een groot deel daar nog wel in. En interessant is ook dat ik wel geloof in goede voornemens, omdat het een goede wake-up call kan zijn. Hoe kijk jij daarna?
Daar ben ik het wel mee eens. Maar ja, het is wel belangrijk dat je vervolgens een goed plan maakt. Nou ja, dat gaan we helemaal uitleggen zo meteen. Maar het eerste punt is er. Het eerste punt is bewustwording en reflecteren. Ja, dat is wel goed. Daar ben ik mee eens.
Ja. Ja, dus je kan ook in dit, zeg maar, op het moment van de jaarwisseling, kun je even terugkijken over het jaar. Hoe zag het jaar eruit? Wat heb ik voor gedrag vertoond? Wat heb ik allemaal gedaan? Wat waren mijn gewoontes? En wat ga ik volgend jaar anders doen? Dat kan een mooi moment van reflectie zijn, inderdaad. Laten we even kijken naar afgelopen jaar. Wat waren de goede voornemens van mensen? eerste punt is wat mensen aangeven is dat ze meer wouden sporten. 51% van de mensen heeft dat als doel gesteld. Tweede doel is gezonder eten. 48% wil gezonder eten. Nou, en aansluitend, je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Afvallen is ook echt een doel. 41% van de mensen heeft dat als goed voornemen genomen. En wat wij weten uit onderzoek is dat als mensen willen afvallen, dat maar 15-20% van de mensen het lukt om af te vallen op de lange termijn. Dus heel veel mensen zetten elk jaar dat nieuwe doel en een goed voornemen. Maar een heel klein getal, 80% lukt het dus niet om dat goede voornemen door te zetten. En dat gaat vaak samen met een geen duidelijk plan, onrealistisch. Nou, dat zijn vaak de fouten die mensen maken die we straks gaan bespreken. Dus die cijfers zijn heel erg belangrijk. En het is heel belangrijk om te weten wat je moet gaan doen. En vooral ook wat je niet moet gaan doen. Nou, en daar hebben mensen ook een beeld van. Als je kijkt naar het afgelopen jaar in ons onderzoekje, geven mensen aan dat ze zelf realiseren dat ze te weinig doorzettingsvermogen hebben. 44% van de mensen geeft aan dat ze afgelopen jaar hun doel niet hebben bereikt, omdat ze te weinig doorzettingsvermogen hebben. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat een belangrijke pijler?
Doorzettingsvermogen is zeker wel belangrijk. Alleen lang niet alles. Want er komt nog veel meer bij kijken. En helemaal als je te veel vertrouwt op je doorzettingsvermogen, nou ja, dan ga je het waarschijnlijk niet halen. Omdat gewoon heel veel andere dingen veel belangrijker zijn. Maar we gaan dit straks concretiseren. Ja. Maar als je een beetje op Instagram scrolt, dan lees je altijd van die one-liners van over doorzettingsvermogen en dat dat de key is. Nou, ik denk dat dan heel veel mensen op een fout spoor terechtkomen. En zichzelf hard gaan straffen als ze het weer niet halen. En dat ze denken, ja, zie je wel, ik heb weer te weinig doorzettingsvermogen. Ben ik toch een slap, Janus? Nou, dat werkt totaal niet. En wat ik ook al zei, ik ben zelf ook teruggevallen met telefoongebruik. Ja, nou, dat ligt niet aan mijn doorzettingsvermogen. Maar er zijn andere dingen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk punt is om te bespreken. En dat in de context te gaan plaatsen zo meteen.
Ja, ik wil zelf ook minder mijn telefoon gebruiken. Voor mij is dat lastig, omdat het ook mijn werk is. Ik heb Instagram van werk, moet dingen ook beantwoorden. Ja. Word vaak gebeld en dan heb ik de hele tijd die telefoon in handen. Dan kan ik zeggen van, ik heb zoveel doorzettingsvermogen dat ik steeds die telefoon weer wegleg. Ja. Alleen die omgeving is zo verleidelijk, ook met die sociale connecties tijdens COVID. Ik heb op best wel veel vlakken, voor mijn idee, best wel wat doorzettingsvermogen.
Heel veel. Kijk, jij hebt superveel doorzettingsvermogen. Dus, maar jij hebt er ook moeite mee.
Verleidelijk. Ja. Maar toch is dat heel verleidelijk. Dus ik denk, doorzettingsvermogen is de grootste fabel. Dat het belangrijkste is voor het realiseren. Dat is mijn stelling voor vandaag. Ja. Voor het behalen van je goede voornemens. Tweede punt wat mensen aangeven is dat 43% van de mensen geeft aan dat ze geen duidelijk plan voor zichzelf hebben opgesteld. En dat dat de reden is waarom ze hun goede voornemen niet hebben gehaald. Ik geloof er ook heilig in. Een goed plan is essentieel. Een van de fouten die we straks bespreken en duidelijk uitleggen wat je wel moet doen. En een hele mooie, en dat vind ik ook goed dat veel mensen dat inzien, 35% van de mensen geeft aan dat ze te druk zijn met andere dingen. En dat is een belangrijke, want dat heb ik zelf ook. Als ik heel veel werk en heel veel verplichtingen heb, dan is het heel moeilijk om ook aan je plan te houden en ook te reflecteren of het goed gaat. Dus ik ben blij dat mensen dat inzien. Maar goed, dat is dus het onderzoekje. Die kun je terugvinden. Zetten we even in de show notes. Je kunt lezen van, wat waren de goede voornemens van volgend jaar? Waarom is het mensen niet gelukt? Maar laten we gelijk naar de praktische dingen gaan. De 10 meest gemaakte fouten bij goede voornemens. En die zijn ook voor onszelf praktisch. Want zoals we al zeiden, wij willen minder ons telefoon gebruiken. Ja. Dus wij zijn als fitcoaches, weten we donders goed hoe het allemaal werkt. Maar toch blijft het heel lastig om je gedrag te willen veranderen. Wat ik even nu alvast wil vertellen, de tips die wij gaan geven zijn geen wondermiddelen. Heel vaak als mensen ons benaderen, heel veel dingen die we geven zijn vrij open deuren, dus vrij logisch. Maar dingen logisch zijn, wil nog niet zeggen dat mensen het doen. Dus het hebben van een plan lijkt allemaal heel logisch. Van, daar komt hij weer met van, je moet een plan opstellen of je moet niet te veel tegelijk willen veranderen. Blijf realiseren, de tips die wij nu gaan geven zijn heel waardevol. Reflecteer, neem ze in je op en zie in dat het misschien een beetje een open deuren gehaald is, maar dat het super belangrijk is om met die kleine praktische tips aan de gang te gaan. Dus dat is even wat ik je van tevoren mee wil geven. Laten we gelijk starten met de eerste fout. Erik, jij hebt een lijstje gemaakt met de belangrijkste. Wat is de meest gemaakte fout bij goede voornemens wat jij ziet?
Ja, de meest gemaakte fout vind ik altijd een moeilijke vraag. Maar waar ik altijd begin, als ik mensen ga coachen, is dat je eerst de waarom-vraag voor jezelf stelt. En dus wat is de belangrijkste reden waarom je het gedrag wilt veranderen? En dan ook heel erg belangrijk, zoom eens in op de voor- en nadelen. Nou, laten we eens bijvoorbeeld naar ons telefoongebruik gaan kijken. Kijk, jij gebruikt het voor heel veel dingen. Je zegt je werk en alle andere dingen. Dus als je minder je telefoon gaat gebruiken, levert dat een aantal nadelen op. Als je er niet goed over nadenkt hoe je dat gaat tackelen, dan kan je daar al op vast gaan lopen. Dan kan je komt namelijk tegen obstakels, ga je er tegenaan lopen. Dus dat is de eerste belangrijkste vraag. Is, schrijf eens op wat de voor- en nadelen zijn van je huidige gedrag en van wat je wilt gaan doen. Het gewenste gedrag. Dus maak daar een matrix van.
Yeah.
En dan wat weegt zwaarder? En die nadelen, hoe ga je die tackelen? Dat is al de eerste stap. Als je dat niet doet, dan ga je tegen dingen aanlopen wat je niet verwacht. En dan ben je niet op voorbereid. Dus dat is mijn eerste stap.
Ja. En zou je dat concreet kunnen maken? Stel je voor, als je dat nu voor jezelf, jij wil minder je telefoon gebruiken. Als je die matrix even inziet, dat soort van vierkant waar je vakjes in kunt vullen.
Mm-hmm.
Kun je even meenemen wat de voor- en nadelen zijn van minder telefoongebruik?
Goeie vraag. Voor mij zijn de voordelen, nou nu met COVID, dat ik in groepsappen zit, dus met mensen chat, datingsapps. ik gebruik het voor heel veel andere dingen nog. Nieuws kijk ik ook wel, dat kan ik ook op mijn computer trouwens. Maar voornamelijk de sociale contacten doe ik echt via mijn telefoon. Het is nu soms wat lastig om af te spreken. Dat komt ook omdat een gedeelte van mijn vrienden die wonen ergens anders. Dus om daarop voor te bereiden, is dat ik dan bijvoorbeeld ook niet de doel te hoog ga stellen. Dus zeg ik bijvoorbeeld na 8 uur geen telefoon meer gebruiken, want ik weet al dat ik dat niet ga redden. Dus,
ja,
maar daar komen we zo meteen op terug. Maar de nadelen zijn, ik ga te lang door. Daardoor ben ik te veel op mijn telefoon, te veel prikkels. Ik merk toch dat ik daardoor minder ontspannen voel. Ook aan het einde van de avond. Nog wat gehaaster. Daardoor slaap ik slechter. Ja, er zijn nog wel meer nadelen. Maar dat zou ik dan, dat is goed om daar op door te blijven vragen bij jezelf. En dan goed dat inzicht te vergroten. Dat kan je ook doen door bijvoorbeeld een dagboek bij te houden. En op te schrijven, wat voel je nou als je hem gebruikt, als je hem niet gebruikt. En zo krijg je steeds meer inzicht in, wat betekent die telefoon voor jou? En wat voor functie heeft dat voor jou? En dan denk je van, hoezo moet ik je zo mee bezig? Nou, dat hoeft niet. Maar het komt toch wel bij kijken. Zo'n telefoon of eetgedrag, dat heeft wel een bepaalde functie. En dat heeft een bepaalde, met jouw identiteit verweven. En als je dat niet voor ogen hebt, dan heb je ook niet duidelijk van wat er gebeurt als je het niet doet.
Ja, dat is ook wel duidelijk. Want die cijfers zijn dus best wel hard. Als je kijkt dat maar 15% van de mensen lukt het om hun afslankgewoontes aan te passen. Op lange termijn. Dus 85% lukt het niet. Dus het is zo relevant om dat serieus aan te pakken. Het lijkt een beetje schools van maak een matrix en ga dat voor jezelf invullen. Maar het kan je zoveel inzicht geven als je dat wel doet.
Ja.
Ik zou zeggen tegen mensen die luisteren, doe dat eens een keer. Ja. Maak het zelf voor je zegt, neem even 10 minuten de tijd. Kost niet eens zo heel veel tijd en dan heb je een idee.
Ja.
Dus ik denk dat dat een hele goede is. Schrijf de voor- en nadelen op. Wees ook eerlijk tegen jezelf. Tweede fout die wel interessant is, en je laatst ook een artikel over hebt geschreven, is dat je niet tegelijk te veel moet willen. Dus we hebben net gekeken naar de mensen willen meer sporten, gezonder eten, minder telefoon, minder stress ervaren. Nou, zo kun je wel 4 goede voornemens gaan realiseren. Maar vaak is dat heel lastig, omdat je maar op 1 of 2 dingen kunt focussen.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk?
Nou, ik moet eerst zeggen dat ik hier zelf ook wel in deze valkuil wel trap. Ook dat ik de hele dag vol plan met allerlei taken werkmatig. En dat ik steeds moet switchen. Dat werkt ook voor geen meter. Maar zoals je 2 dingen, in ieder geval bij mij, als je 2 dingen tegelijk op een dag doet of 3, goed afbaken, dan heb je veel meer focus. Maar als je heel veel doelen tegelijk wil veranderen, dan lieten net al 1 ding vallen. Wij vallen terug in onze mobiel gebruik. Als jij bijvoorbeeld wil afvallen, beter wil slapen, minder wil stressen, meer spiermassa wil opbouwen en minder je mobiel gebruik, dan zijn het mensen die misschien wel al deze doelen tegelijk hebben. Er komt zoveel bekijken, ook bij afvallen. Er zijn allerlei vaardigheden die je moet ontwikkelen. Nou, waar ik wel met coaching soms een maand, soms langer mee bezig ben, om 1 vaardigheid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld nee zeggen op een feestje. Dat gaat de eerste keer niet goed. De tweede keer gaat het wel goed. De derde keer gaat het niet goed. Nou, dan ben je al 3 weken verder. Je overbelast jezelf, want je hebt ook nog een rol als partner, een rol als werknemer, een rol als... Nou, je hebt zoveel dingen die je er nog bij hebt. Misschien mensen met kinderen. Nou, je moet ook nog een goede moeder zijn. Dat hou je gewoon niet vol. Er zijn enkelingen die dat misschien wel lukt, maar ja, de meerderheid die houdt het niet vol. Dat is helemaal niet erg. Maar daarom adviseer ik om gewoon 1 of 2 max gewoontes per keer aan te pakken. En die ook weer op te delen in kleinere doelen. Maar hier komen we ook zo meteen nog op terug. Want anders, ja, dan hou je het waarschijnlijk gewoon niet vol.
Ja, dit blijkt ook uit onderzoek, hè. Als je kijkt, volgens mij de cijfers zoals ik in mijn hoofd heb, is als je met 1 gewoonte bezig bent, dan is de slagingskans ongeveer 65%. Ga je al met 2 gewoontes bezig, dan is de totale slagingskans 35%. Nou ja, en die trend zet natuurlijk helemaal door. Mm-hmm. Zetten het artikel over kleine stapjes, maar ook niet te veel gewoontes in 1 keer. Even ook even erbij in de show notes, zodat je dat kunt lezen. Maar zo belangrijk, maar ook dit is weer dat mensen denken van ja, nee, met een ego van ja, het lukt mij wel. Wat zeggen die gasten van Fit nou? Ik kan wel veel meer tegelijk. Ja, dat blijft elke keer weer terugkomen. En jij zegt ook van als jij mensen coacht, dat je dan maar met 1 gewoonte en dat mensen... Aan het begin soms wel een beetje denk van ja, maar dat is vet simpel. Alleen mijn ontbijt de eerste maand aanpassen. Wat een simpel doel is dat. Maar vaak is dat al ingewikkeld. Of alleen maar met je slaap bezig gaan. Dus denk ook niet te veel van ja, ik heb een onbeperkt doorzettingsvermogen. Ik kan alles aan. Maar wees eens eerlijk tegen jezelf. Dat is een hele mooie ja, fout, maar ook tip is. De derde fout. Het doel is te vaag of te hoog gegrepen. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, nou laten we het even over mobiel gebruik bijvoorbeeld hebben. Nou ja, sommigen zeggen, ja, ik ga minder mijn mobiel gebruiken. Oké, ja, wanneer dan? Ja, want ik bedoel, dat doel van minder mobiel gebruik, als je dat niet goed vertelt wanneer je het gaat doen, op welke momenten, dan gaat het waarschijnlijk op vroeg of laat, gaat het weer uit je hoofd. Je vergeet het, doordat je druk bent, of een bepaald appje krijg je, en dan denk je, oh leuk, een appje, en dan pak je je telefoon er weer bij. Het is belangrijk om dat goed af te bakenen, en ook daar weer realistisch in te zijn. Bijvoorbeeld, nou, wat ik al zei, als ik mijzelf nu het doel ga stellen om na 8 uur niet meer mijn mobiel te gaan gebruiken, ja, dat ga ik gewoon niet redden, denk ik. Want ik gebruik hem ook gewoon om in contact te zijn met mensen. Maar als ik bijvoorbeeld zeg van, nou ja, wat is voor mij nou echt een belangrijk punt om minder mijn mobiel te gebruiken? Wanneer heb ik nou het meeste last van? Nou, ik heb zelfs dat ik een tijdje op een fiets mijn mobiel gebruikte. Totdat ik een keer bijna, ja, dat is echt waar. Ik was bijna aangereden door een auto.
Die zei, de politie luistert niet, hè?
Nee. Toen mocht het nog. En die zei, gast, hij klootzak tegen mij. En zo'n andere man op een scooter ook. Zei, wat ben je nou aan het doen, joh? Waarom gebruik ik je mobiel op de fiets? Toen dacht ik van, ja, dat is wel een heel belangrijk moment. Dat ik toen dacht van, ja, ik moet echt dit niet meer doen. En ja, nu, je mag trouwens volgens mij ook niet meer voor het stoplicht je mobiel gebruiken. Zei Wiebren laatst, collega. Maar ja, dat wist ik ook niet. Maar anyway, dus baken het af. Kijk, ik merk bijvoorbeeld als ik voor het slapen ga met mijn mobiel gebruik. Dat heb ik een tijd, ging het heel goed. Dat ik dan onrustig word en te lang nog bijvoorbeeld met gesprekken en steeds weer denk, oh, komt er weer een nieuw bericht. En dan, ja, je blijft actiever en daardoor, dat verstoort een beetje dat ik moe word. Dus dat pak ik dan aan. En dan ga ik voor mezelf een doel stellen. Bijvoorbeeld, nou ja, ik slaap meestal rond 12 uur en dan sta ik om 8 uur op. Dus bijvoorbeeld na 10:15, 10:30 niet meer die mobiel. Dus na 10:30 niet meer mobiel. En dan doe ik een routine voor mij waardoor ik moe word. En dat is bijvoorbeeld een boekje lezen wat niet te moeilijk is, ook niet te spannend. Dat werkte voor mij beter. Dat heeft voor mij gewerkt. Ja. Alleen ik viel nu even terug, dus ik pak dat weer op. Ja. En mezelf niet veroordelen, maar daar komen we later op terug.
Ja, maar dat is dus ook belangrijk. Ja. Dus je zet gewoon een concreet doel van het vage doel. Ik ga minder mobiel gebruiken. Dat is een mooi idee, maar dat werkt gewoon niet. Nee. Je moet er echt iets aan vast gaan hangen. Dus bijvoorbeeld een uur voor het slapen gaan, geen mobiel meer gebruiken. Maak het ook realistisch en dus ook niet te hoog gegrepen. Ik heb dat zelf met koffie drinken. Ik heb een challenge gedaan met mensen. Dat was heel goed om dat te doen. Dus tot 12 uur 's middags. Dat was het maximale punt, zeg maar, wanneer je keer nog koffie kon drinken. En daarna geen koffie meer. Om eens te kijken wat effect op je slaap was. Nou, ik kreeg heel veel berichtjes van mensen dat ze dat heel waardevol vonden. Dat ze betere slaap hadden. En ook veel minder gestrest waren overdag. Omdat je van koffie ook een beetje hyperactief kunt worden.
Ja.
En doordat zeg maar, dat je die 12 uur tijdsgrens erin zet. Zorg je er ook voor dat mensen over het algemeen iets minder koffie gaan drinken. Dus dat gaf een heel goed inzicht.
Ja.
Maar is nou het tijdstip van 12 uur, is die harde grens nou misschien wel te hoog gegrepen? Ik denk ja. Als ik soms nog eens een keer zin heb om een bakje koffie om 2 uur, dan moet dat prima kunnen.
Mm-hmm.
En dan moet ik mezelf niet gaan afstraffen. Dus ik heb nu gewoon zo'n tijdsgrens van 3 of 4 uur. Dat is zeg maar de max. En als ik nog een keer een kop koffie om 6 of 7 uur neem, ja, dan kan het mijn slaap ook wel beïnvloeden. Maar door het te zetten naar bijvoorbeeld 3 of 4 uur, blijft het realistisch, heeft het niet effect op mijn slaap. En als ik die harde grens op 12 uur zet, dan voelt het als een soort van afstraffing.
Ja.
Dus maak het ook realistisch, maak het fijn en dat je het op lange termijn kunt volhouden. Dus hele goeie.
Ik wou er nog even op inhaken. Bij koffie, dat is ook heel interessant, want je legt dus heel duidelijk die link tussen koffie en slapen. Dat is heel duidelijk, dus dat geeft je een beloning, want je slaapt beter, je voelt je beter. Dat is een alternatieve beloning voor koffie, want koffie geeft ook een soort beloning. Dit maakt je hyper en daardoor ben je gefocust. Dus het is ook goed om die beloning ook door te hebben. En wat ik al zei, van die mobiel geeft me ook een bepaalde voordelen. Maar ik doe ook voor de mobiel, die anderhalf uur dat ik dus niet meer op die mobiel zit, ga ik ook iets anders doen. Want het gaat je ook bepaalde nadelen opleveren. Misschien voel je je eenzaam als je je mobiel niet gebruikt. Misschien voel je je een beetje een leeg gevoel. Of misschien, ja, het kan van allerlei dingen. Het is ook goed om te realiseren, wat gebeurt er dan met mij als ik die mobiel niet meer gebruik? En wat ga je daarvoor vervangen, het gedrag voor vertonen? Dus hoe kan je dat invullen? Dat is ook belangrijk om dat te realiseren.
Ja, noem eens wat dan? Wat kun je dan...
Ja, ik ging dus die boek lezen. Een boek lezen.
Ja. Volgens mij moet jij wat meer boeken lezen. Nederlandse boeken, denk ik.
Ja. Ja, precies. Die boek. Van Donald Duck. Ja, ja, mooi. Ja, ik merk zelf als ik gewoon met mensen afspreek, dat is nu een beetje lastig, maar ja, dan heb ik helemaal geen behoefte aan mobiel gebruik. Want blijkbaar is dat sociale contact voor mij heel belangrijk. Je kan dus ook bijvoorbeeld, als iemand dat ook heeft, dat sociale contact heel belangrijk is. Ja, dat is een beetje creativiteit, maar misschien kun je online een spelletje met iemand spelen. Ik ben achtergekomen dat schaken laat op de avond ook niet heel slim is. Je moet toch heel veel bij nadenken, dus dat moet ik ook niet laat op de avond gaan doen. Ja, of proberen toch met iemand af te spreken. Eén op één mag wel. Dat vaker toch inplannen.
Een wandeling maken.
Ja, en soms is het ook goed om dat gevoel dan wel te laten zijn zoals het is. En daar bijvoorbeeld met mindfulness. Dat je niet altijd probeert dat eenzame gevoel of alleen gevoel even weg voor weg te vluchten.
Ja. Ja, het is ook gewoon zijn en accepteren dat je misschien over een paar dagen wel weer een heel leuk iets hebt.
Ja.
En dat het ook een beetje bij het leven hoort. Het leven hoeft niet altijd leuk te zijn.
Ja, we vluchten ook soms een beetje weg in die mobiel. Maar we hebben nu de hele tijd over mobiel gebruikt. Nog een punt waar ik op in wil haken met afvallen. Kijk, afvallen is een complex groot begrip. En voor de mensen die dat bijvoorbeeld willen, dat is ik ook nog goed voordat je bepaalde gewoontes gaat aanpakken, is dat je bijvoorbeeld met een SWOT-analyse, dat hebben misschien sommige mensen wel bij een studie gehad, dat je ook met een matrix, dus gewoon een handige tool, dat je gaat kijken, oké, waar liggen voor mij de kansen? Waar liggen voor mij, wat zijn mijn sterke kanten? Wat liggen mijn valkuilen? En zo krijg je ook een overzicht en bedreigingen. Waarbij jou voor het meeste winst valt te halen. Waar je bedreigingen liggen. Misschien wel op feestjes. En ook wel waar je kansen liggen. Dat kan ook in de omgeving zijn. Bijvoorbeeld mensen die je kunnen helpen. En daardoor krijg je ook veel voordat je start met je goede voornemen. Heb je veel meer een soort van overzicht. Van een planmatig overzicht. Van oké, ja, deze punten kan ik mooi op inhaken. Hier valt het meeste winst te behalen. In plaats van dat je maar in één keer weer alles om gaat gooien. Dus die kunnen we ook nog in de show notes zetten. Een link naar de SWOT-analyse. Dat is ook wel op internet te vinden. Maar dat is ook nog een hele handige inzicht.
Ja, het klinkt weer heel schools. Maar ja. School bestaat niet voor niks. Je leert hele waardevolle dingen. Ja. Laten we dan gelijk naar het volgende fout gaan. Is je sociale omgeving niet inlichten? Nou, je vertelde net al wel dat het belangrijk is, bijvoorbeeld een sterkte kan zijn door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld je familie en vrienden die je ondersteunen. Ja. Die je kunnen helpen bij je doelen.
Ja.
Dat is ook iets wat ik vaak doe. Als ik een bepaald doel heb, zeg ik dat tegen mensen. Waardoor ik een bepaalde verplichting heb ook naar anderen. Maar waarbij ze me ook kunnen ondersteunen.
Ja.
En daarom is coaching ook zo effectief. Omdat je met iemand in gesprek gaat om te werken aan je doel. Maar dit is ook iets wat mensen heel vaak vergeten. Zie je dat ook terug?
Je bedoelt vergeten om hun sociale omgeving in te lichten?
Precies.
Dat is misschien ook wel iets wat je op internet voorbij ziet komen. Ja, je moet het gewoon alleen doen, je moet sterk zijn. Maar alleen sterk zijn, maar we zijn gewoon onderdeel van een groep. We helpen elkaar op heel veel vlakken trouwens, ook in de economie. De hele economie draait om elkaar helpen. De ene die besteedt diensten uit en de ander doet weer voor een ander wat. Maar dat is ook met dit zo. Ik kan het ook wel bij mezelf, want jij had het over werk-privé-balans. Ik ga soms ook te lang door met dingen. En laatst dan krijg ik een vriend, Martin, die stuurde me een bericht van, hey Erik, het is 8 uur geweest. Zou je niet iets wat ontspannend gaan doen? Ja. Ik val terug in mijn valkuil.
Je was allemaal PubMed-artikelen aan het opsturen.
Ja, precies.
Al wetenschappelijke papers.
Ik vind dat heel leuk. En dat is ook heel leuk. Maar het is toch wel, het is niet zo ontspannend als filmpjes kijken van Maxime Hartman. Of grappige filmpjes, kattenfilmpjes. Noem maar wat. Ontspannende dingen waarbij je niet over hoeft na te denken. Of leuke wandeling, noem maar wat.
Precies. Ja,
je bent toch alweer je hersens aan het activeren. En hoe passie je daarvoor ook wel ergens voor hebt. Het is toch goed om je sociale omgeving in te lichten. Van, hey, kan je me helpen? Maar ook bijvoorbeeld met afvallen. Dat je vertelt bijvoorbeeld aan je partner. Of dat er dingen gaan veranderen. Dat jij wil afvallen. Maar ook dat zij niet voor jou hoeven te veranderen. Bijvoorbeeld als je partner niet wil. Jij verandert niet als persoon. Dat is echt heel belangrijk. Van, licht je omgeving in, vertel wat gaat veranderen. Als je bijvoorbeeld minder alcohol wil drinken, het is nog niet een heel concreet doel, maar stel je wilt 2 alcoholconsumpties drinken per avond, of 1 op een feestje. Nou, dan kan je, ik heb dat ook toegedaan op een gegeven moment, dan gaan mensen zeggen van, dat is nu zo gezellig. Vind je ons niet meer leuk of zo? Dat soort reacties ga je krijgen. Maar als jij van tevoren vertelt, ik ga minder alcohol drinken, en daar open over bent en de redenen vertelt waarom je dat wil doen en dat jij hun niet anders ziet. Bijvoorbeeld als je vaker plantaardig eet, dan zijn andere mensen die vlees eten die in één keer slecht. Ja, dat is wel belangrijk om dat bespreekbaar te maken. Want sommige mensen kunnen zich aangevallen voelen of die weten het gewoon niet en die kunnen wel allemaal dingen naar huis halen. Misschien kunnen ze op een bepaalde manier rekening met je houden.
Ja, en soms ook dat mensen je een beetje weer terugpushen naar die oude ik.
Ja.
Je hebt mensen die geven sociale steun. Die willen je echt helpen. Maar er kan ook een beetje sociale druk komen. Van, je moet gaan drinken. Of je moet mee eten. Of waarom eet je zo raar? Dus die hele sociale omgeving heeft heel veel invloed op je gedrag. Dat is wat vaak mensen misschien op een andere manier even beter kunnen gebruiken. En als je de reden uitlegt, dan zijn vaak mensen ook nog wel bereid om je te steunen. Dus, zoek ook mensen in je omgeving op die jou willen steunen. Dus
en wat ik nog even op wil in haken van, jij had vertelde mij toen een vorig jaar, langer geleden, dat je op een gegeven moment ook weer veel meer zin kreeg in krachtsport toen je bij een groep ging aansluiten. Dat was Noordzijd Barbel, geloof ik.
Ja,
en,
klopt.
Want je steunt elkaar, je bent onderdeel van de community en dat is ook binnen een bepaalde theorie, binnen de psychologie, dat heet met een moeilijk woord zelfdeterminatietheorie. Nou, dat komt ook naar voren, dat sociale steun en sociale verbondenheid echt super belangrijk is. En dat is ook heel belangrijk. Dus ga bijvoorbeeld bij een groep. Als je bijvoorbeeld van mensen die aan een goede voornemen willen werken. Ik ben nu als hobby gaan schaken. Misschien zijn veel meer mensen dat door die serie op Netflix. Maar dat doe ik ook met vrienden. Voel ik ook sociale verbondenheid. En dat vind ik ook leuk in deze tijd met COVID. Dat je veel thuis zit. Dan kan je ook met elkaar een beetje dat doen. En leuk en elkaar beter maken.
Dat kan ook met afvallen of met wandelen. Ja. Daarom zijn sportgroepen en communities. CrossFit bijvoorbeeld is natuurlijk ook zo populair. Omdat mensen het gevoel hebben dat ze ergens bij horen. Dus die dingen, die tribes, die zijn er niet voor niks. Dus ik denk inderdaad, sociale omgeving, super belangrijk. Ja. Laten we doorgaan naar de volgende fout. niet duidelijk plannen wanneer je bijvoorbeeld gaat sporten of gaat bewegen. Dat zien we ook heel vaak terug. Mensen houden het heel vaag en maken niet een duidelijk plan.
Ja, ja, is super belangrijk. Kijk, als jij bijvoorbeeld zegt, ja, ik ga volgende week 2 keer sporten en dat is geen gewoonte, dan zie je vaak dat de agenda of je vergeet het gewoon of nou, ik ben toch te druk, je maakt geen tijd voor vrij. Nou, dat zagen we dus ook in dat onderzoek. Mensen die, wat was het nou, dat ze te druk zijn of dat hun agenda door je overneemt. Nou, we hebben ook toevallig, ik zie gewoon als coach in de praktijk dat dit gewoon heel goed werkt. Als je dus mensen naar deze tip geeft en samen mee aan de slag gaat, dat ze dat duidelijk gaan inplannen. Maar toevallig heb ik hier ook een artikel over geschreven, dat er is ook onderzoek gedaan. Mensen die scoren van tevoren even hoog op doorzettingsvermogen, maar de ene groep ging plannen. Dus exact, wanneer ga je het doen? Gewoon heel simpel, om deze tijd, op deze dag ga ik sporten. En ze gingen veel vaker naar de sportschool dan de groep die dat niet deed. En ze hadden uiteindelijk ook vaker een gewoonte ontwikkeld. Het is gewoon een hele simpele tip, maar die wel effectief is. Het werkt ook bij studeren, bij telefoongebruik. Ja. Nog veel meer dingen.
Ja, dus wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het maken van een plan veel effectiever is dan het alleen berusten op je doorzettingsvermogen en een intentie. Dus schrijf het op, plan het op in je agenda. Wanneer ga je wat doen? Maak het natuurlijk wel realistisch, wel haalbaar. Maar goed, dus dat laat wetenschap zien. Neem dat echt te harte. Geldt ook voor onszelf. Geen vage doelen, schrijf het op.
Volgende fout die we ook vaak zien. En je omgeving is veel te verleidelijk ingericht. Nou, dat kan zowel zijn voor mensen die willen afvallen. Die hebben bijvoorbeeld op heel veel plekken gewoon allerlei lekkere snacks liggen. Maar ook bijvoorbeeld bij je mobiel, dat je allerlei push-notificaties aan hebt staan. Of dat je, nou ja, dat is dus de digitale omgeving. Je ziet gewoon vaak dat als je elke keer jezelf in moet houden, dus je wilskracht moet gebruiken. En dat is helemaal niet handig om te doen. Want dat hou je, vroeg of laat ga je gewoon voor de bel. Wat veel belangrijker is, wat ik ook altijd mensen adviseer, die coach, is maak je omgeving gewoon minder verleidelijk. Berg snacks gewoon goed op. Bijvoorbeeld in de kelder, daar moet je ook nog heen lopen. In doorzichtbare of niet doorzichtbare dozen, dan zie je het ook niet. En ook vooral, maak van de gezonde keuze de standaardkeuze. Dus zet een fruitschaal neer. Dat klinkt allemaal heel logisch wat ik nu zeg, maar het werkt echt. Zet een fruitschaal neer bijvoorbeeld op je tafel. Als je kastjes opentrekt, dat je dan eerst gezonde dingen ziet. En nu denk je van, oké, werkt dit ook echt? Is daar onderzoek naar gedaan? Nou, ook hier heb ik net weer een artikel over geschreven. Binnen een ziekenhuis gingen ze op heel veel plekken de standaardkeuze maken. Dus flesjes water. En je zag gewoon duidelijk dat de consumptie daarvan omhoog ging. En de consumptie van frisdrank ging omlaag. En niemand hoefde gebruik te maken van wilskracht. Het was zelfs 25%. Gewoon door zo'n simpele handeling als overal de gezonde keuze, de standaardkeuze maken. Dan verpan je het niet uit je leven. Dus het is niet van, oh, ik mag het niet meer. Nee, je maakt het gewoon moeilijker voor jezelf. Dus je bouwt als het ware remmende krachten in. En drijvende krachten naar de gezonde keuze.
Ja, nou ja, dit klopt helemaal. Om het weer even naar de telefoon terug te brengen. Dat is een mooi onderzoek trouwens. Is dat als ik mijn telefoon in mijn broek heb, dan pak ik hem veel eerder dan dat hij als die thuis ligt. Want dan kan ik hem gewoon niet pakken als ik een wandeling maak. En ik had laatst, was mijn telefoon een paar dagen kapot. En had ik allemaal, kon ik eigenlijk alleen bellen, zeg maar. En ik merkte gewoon dat ik veel minder mijn telefoon erbij pakte, omdat ik niet die mogelijkheid had. Dus je omgeving is zo belangrijk voor verleidelijk gedrag. En dan, wat jij al zegt, het lijkt weer zo'n open deur. Maar ga er zo echt mee aan de slag. Richt je omgeving gewoon goed in. Bijvoorbeeld als je aan het werk bent, ligt je telefoon niet vlakbij, dat je hem ziet. Maar leg hem eens achter je computer neer. Waarschijnlijk pak je hem dan veel minder. Want dan moet je eigenlijk een soort van extra handeling doen om je telefoon te pakken. En zet al je meldingen inderdaad uit. Is wel leuk. Wij zijn beide socioloog geschoold, zeg maar. Ze hebben dus ook in Groningen, waar we hebben gestudeerd, onderzoek gedaan naar hoe belangrijk die omgeving is. Ze hebben 2 situaties gehad in een klein steegje. En in die steeg hadden ze fietsen neergezet. Met een soort van papiertje. En dat was een papiertje wat soms mensen gewoon weggooien. Er stond een reclameboodschap op. Dan hadden ze twee situaties gemaakt. Er stonden veel fietsen met papiertjes. Twee situaties. De ene situatie, precies dezelfde straat. De ene situatie hadden ze dus heel veel graffiti op de muren gezet. En wat bleek, als er veel meer graffiti gespoten was, gooiden mensen veel sneller dat papiertje van hun fiets op de grond neer. Dus er was veel meer afval ten opzichte van de situatie waarin er geen graffiti op de muren was. Dus de omgeving en hoe netjes de omgeving is, beïnvloedt dus het neergooien van een papiertje wat aan je fiets vastzit. En dan zou je zeggen van, is dat echt zo? Ja, dit is echt zo. Wetenschappelijk onderzoek laat dus zien, dus alleen al het hangen van graffiti beïnvloedt dus het gedrag van jou, van het weggooien van een papiertje en een sociaal wenselijk gedrag. Of je dat je rekening houdt met milieu of omdat het goed gedrag is. En dat is dus op die manier al zo'n kleine invloed, heeft dus invloed op je gedrag. Maar dat geldt dus ook thuis, met je telefoon, met gezond eten. En onderschat dat dus niet. Dus ja. Komt de sociologie en de psychologie toch even een stukje terug naar het eetgedrag. Ja. Omgeving is essentieel. En er wordt ook aangevoerd als een van de redenen, een van de grootste redenen van overgewicht en obesitas, noemen ze de obesogene omgeving. We hebben een podcast met Roel Hermans opgenomen. Die zetten we ook even in de show notes. Daar gaan we echt in hoe belangrijk die omgeving is. En dat misschien wel de belangrijkste reden is waarom mensen te veel eten.
Nu jij toch, trouwens, om hier op in te haken, jij bent met onderzoek aan het strooien. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar mensen met die orgaandonor worden. Misschien heb je daar ook wel eens een brief van gekregen. Maar dat blijkt ook, als je standaard al een orgaandonor bent, dan stappen veel minder mensen over dat ze het niet willen zijn dan als je het aan moet vinken dat je het wel wil zijn. Dat scheelt echt zo gigantisch veel, volgens mij wel 60%. Dan zie je al, als standaard keuze de gewenste keuze is, dat superveel invloed heeft op het gedrag van mensen. Want daar denk je echt niet bewust over na. Ja. En hetzelfde als 80% van jouw buren die gebruikt groene stroom. Dat heeft ook weer een heel andere invloed dan als je zegt van 20% gebruikt geen groene stroom. Ja, we worden heel erg beïnvloed door de omgeving. Dus, dat onderschatten mensen.
Ja, dat bij die donorgedrag hetzelfde als de cookie wall, de opt-out. Ja. Als het allemaal aangevinkt is, is het veel makkelijker om het te accepteren. En je gaat niet vanuit jezelf al die cookies op groen zetten, zeg maar.
Ja, dus, nee, maar dat
zie je overal terug. Ik denk hele mooie. Laten we doorgaan naar de volgende. Ja. Het monitoren van je gedrag. Dat is een fout. Mensen houden helemaal niet bij hoe hun gewoonte gaat. Jij ziet dat terug met coaching. Kun je meenemen waarom dat zo belangrijk is en hoe je dat toepast?
Ja, dat is een goed punt. Kijk, stel, hè, je wil 20 dingen tegelijk veranderen. 20 is dan wel heel veel. Maar we begonnen met dat heel veel mensen willen 5 dingen tegelijk veranderen. Nou, toen kwamen we met de volgende stap. Dat met de SWOT-analyse, dat je dan weer kan gaan afbakelen waar bij jou de knelpunten liggen. En welke gewoontes bijvoorbeeld ervoor zorgen dat jij waar je het meeste winst valt te behalen. Maar stel, hè, je doet 5 dingen tegelijk. Waar die allemaal verschillende subdoelen aan vasthangen. Alleen al naar de gym gaan, dan moet je goed slapen. Je moet goed eten. Je moet progressive overload, elke week iets proberen iets sterk te worden. Ook nog weer deloaden. Je wil afvallen, dan komen ook weer 5 dingen tegelijk. Hoe weet je in hemelsnaam waar het fout gaat als je het niet bijhoudt? Snap je? Dat is toch heel logisch. Als jij niet weet wat bij jou niet goed gaat op procesmatig niveau. Dus bijvoorbeeld, je hebt helemaal geen overzicht meer. Dus zelfs als je iemand zegt, ja, schrijf maar gewoon een scriptie. En geen plan, gewoon beginnen. Ja. Nee, wat veel beter werkt is, nou wat we al zeiden, je bakert het eerst af. Ik zei bijvoorbeeld na 10:30 geen mobiel. Die ander zegt, nou, bij mij valt de meeste winst te behalen op dat feestje. Want dan, als ik eenmaal te veel drink, dan is een hele chain van. Dan ga ik daarna vaak ook nog, laat ik me helemaal gaan. De volgende dag gooi ik ook de handdoek in de ring met mijn eetgedrag. Want dan ga ik ook vaker afhalen. Dan heb ik het toch al verpest. Begin daar dan mee en monitor dat. Hoe gaat dat? Ja. Met slapen, monitor dat. Hoe gaat het slapen? Oké, je hebt 2 nachten minder goed geslapen. Wat gebeurt er? Ook overdag neem ik te weinig pauze. Oh, ik nam toch weer na 2 uur een kopje koffie. Zo krijg je veel meer grip op de situatie. En dan weet je ook van, oh ja, daar kan ik op inspelen.
Ja,
het dus klinkt ook heel logisch allemaal, maar niemand is er zo mee bezig. Terwijl je eigenlijk op het werk of met je studie wel met heel veel dingen zo bezig bent. Dat je leert van, oh ja, ik moet plannen, ik moet proces, deze vaardigheden leren. Dan het HBO wat je doodgooit met competenties, wat wel heel waardevol is. moet je elke keer bijhouden van, oh ja, ik wil beter presenteren, of ik wil beter dat, hoe ga ik het aanpakken? Oh ja, nou, dat afvallen en bij heel veel andere dingen werkt dat ook gewoon heel goed.
Ja, dat is wel mensen vergeten, hè? Eigenlijk een soort van leefstijlcompetenties. Die worden, worden eigenlijk helemaal niet meegegeven op de basisschool en de middelbare school. Terwijl het eigenlijk best wel belangrijk is om gewoon levenstips of zo, die heel veel vreugde kunnen brengen. Over dat monitoren van je gedrag, we hebben daar een document voor. Die zetten we ook even in de show notes. Die kun je gewoon uitprinten, kun je op je koelkast zetten, plakken. En dan kun je kijken van, hey, is mijn dag 1 gelukt? Oké, dan vink ik het af. Tweede dag gelukt. Derde dag lukt het misschien niet. Ga dan kijken van, hey, hoe kan het eigenlijk dat mijn derde dag niet gelukt is? Wat zijn de triggers? Wat zijn de oorzaken waarom het niet goed gaat? Ja. En dat is essentieel om dat bij langs te gaan. En veroordeel jij wat jij zegt, veroordeel jezelf ook niet. Dat je denkt van, oh, het is een keer een dag niet gelukt. Je kunt gewoon volgende dag je gewenste gedrag weer oppakken. En dan zet je gewoon de nieuwe reeks weer door. En er zal altijd een terugval bij komen. Dat sluit ook aan bij de volgende. Is dat er gaat ongetwijfeld een moment komen wanneer je gaat terugvallen in jouw gedrag. Als we mensen coachen, als ik ook met iemand in gesprek ga, aan het begin van coaching, dan zeg ik wel eens van, ja, er gaat een moment komen dat je waarschijnlijk gaat terugvallen. En dan zijn mensen vol zelfvertrouwen. Dus ook een stukje ego van, hey, het lukt mij wel. Ik ga echt geen moeilijk moment krijgen. Ik ga echt niet terugvallen. Maar die gaat ongetwijfeld te komen. Wij zijn coaches. Wij weten donders goed hoe het werkt, maar ook wij vallen terug dus in de oude patronen. Dus waarschijnlijk jij ook, of je moet een machine zijn. Nou, mensen zijn gewoon geen machines. Dus het is super belangrijk om nu alvast te gaan voorbereiden op moeilijke momenten. Ja, hoe zie je dat terug in coaching en hoe pas jij dat toe?
Waarom het zo belangrijk is? Nou ja, vroeg of laat loop je gewoon tegen moeilijke momenten aan. Bijvoorbeeld als je slecht slaapt. Nou, heel veel mensen krijgen dan veel meer zin in trek, in snacks. Het is goed om dat te realiseren, dat als je gewoon een keer nachts slecht slaapt, dat je dan extra op let dat je die trek krijgt. En dat je dan bijvoorbeeld dan bepaalde plekken vermijdt. Dat is één simpel voorbeeld.
Ja, dat is ook een mens overschatten vaak hun eigen vermogen. Dus van, ah, ik heb een keer een nacht slecht geslapen. Ah nee joh, ik kan dan alles aan. Ik kan dan perfect mijn training gaan doen. Ik lukt me echt wel om alle voeding te weerstaan. En dan is ook die omgeving weer zo. Als je die niet verleidelijk hebt ingericht, goed hebt ingericht, dan is het ook veel makkelijker ook om aan je doel te halen. Dus al die dingen zijn met elkaar verbonden. Dus dat je dus voorbereidt al nu op een moeilijk moment. Want die slechte nacht, die gaat er sowieso komen. Maar die eenzame avond, dat je denkt van, ah, ik heb zin om een mobiel gebruik, die gaat er ook gekomen. Dus je moet alvast een plan maken. Nou, die A-team, die had altijd een plan B volgens mij in de series. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Ze hadden altijd een plan A. Dit gaan we doen, maar hoe heette die? Murdoch of zo, die had altijd een plan B. Van, hey, van wat ga ik anders doen? Welk gedrag ga ik anders vertonen? En misschien is een plan C ook wel belangrijk.
Alleen Arjen was straks zeker. Die zei dat je gewoon één plan moet hebben. Maar dat is echt een uitzondering.
Ja, dat was de enige machine op deze planeet dus. Maar goed, bereid je dus op voor op moeilijke momenten. Jij bent echt niet de ene die alles kan en die alles mogelijk is. Dat weer dat schoolse plan is super belangrijk. Het gaat eigenlijk ook wel een beetje door naar de volgende fout. Is dat mensen te hoge eisen aan zichzelf stellen. Blijft een terugkerend thema. Ja. Dus hoe zie je dat terug in de praktijk als jij mensen coacht?
Nou, dat is wel interessant. In de coaching zie ik dat ook terug. Dat is ook een van de redenen waarom mensen een motivatiedip krijgen. Een motivatie is van, ja zie je wel, ik hou het weer niet vol. En dan denk ik van, ja, maar wat is nou, hoe ziet je leven er nu uit? Ik ben hartstikke druk. Vind je het logisch dat je dan wat minder kracht opbouwt? Of vind je het logisch dat je dan wat minder zin hebt? Of dat je het is ook niet erg om een keer een training over te slaan. En als mensen dan wat liever zijn voor zichzelf, dan zie je vaak ook van dat ook wel heel veel invloed heeft op hun motivatie. En ook als ze bijvoorbeeld, maar ook een ander voorbeeld, wat wij allebei dan ook wel hebben met het mobiel gebruik. Het is niet erg als het een keer niet lukt, als je een keer terugvalt. Dan ga je jezelf niet veroordelen, maar denk gewoon van, oké, dat kan gebeuren. Ik pak het gewoon weer op. Neem je een onderzoekende houding aan. En vaak, wat vaak wel werkt, als mensen een fout maken, is van, ja, wat zou je eigenlijk tegen een hele goede vriend, tegen jou, waar je van houdt, wat zou je tegen hem of haar zeggen? Dan zijn mensen vaak veel minder hard.
Ja, dan ten opzichte van jezelf. Hè? Dus je zou jezelf niet zo moeten veroordelen. Maar je zou even moeten nadenken, wat zou iemand anders tegen jou zeggen? Nou, die zou je vaak motiveren. Ah, morgen lukt het je wel. Dus stel niet te hoge eisen aan jezelf. Want dan zie je ook dat mensen terugvallen in de what the hell effect. Ze denken van, het is toch allemaal verpest. Dat is gewoon een terugkerend thema. Dus dat is een mooie.
Maar wat ik ook wel belangrijk om hierop in te haken, op social media. En er zitten heel veel mensen die gaan allemaal hun successen posten. En dat ze heel veel dingen doen. En die boeken lees je ook van ja, je moet elke dag journalen. Je moet elke dag dit doen. Je moet elke dag dat doen. Je moet elke dag. Nou ja, je wordt zoveel van je. Krijg dat je zoveel moet doen. Terwijl heel veel van die mensen die dan laten zien dat ze bijvoorbeeld succesvol zijn, die hebben ook op heel veel andere vlakken gewoon struggles. Maar ja, dat posten ze niet. Dus ja. Het lijkt soms veel mooier dan het is op social media. En dat moet ook van je eigen proces.
Ja, echt, dat is ook de reden waarom ik niemand volg op Instagram. Ik volg niemand.
Ik ben er ook mee gestopt.
Ik volg alleen nog maar Fit zelf. En met Fit volg ik alleen nog mijn informatieplatform. Ik heb best wel veel mensen gehad die tegen mij zeiden, wat is dit voor iets arrogantie? Je volgt helemaal niemand meer. En waarom ben je niet geïnteresseerd in mij? Ik ben zeker wel geïnteresseerd in mensen. En ik ben zeker geïnteresseerd in mijn vrienden. En de mensen die ik tijdens het reizen ontmoet. Maar ik wil met hun in gesprek gaan. Ik wil de verhalen van hunzelf horen. Ik wil hun struggles. Want als je kijkt naar social media, dat is bijna nooit echt de realiteit van mensen. Dus daar hoef ik ook niet mee geconfronteerd te worden. Ik denk dat ik laat het ook een beetje zien, expres zo. En ik vertel er ook over om andere mensen aan het denken te zetten. Mm-hmm. Omdat heel veel mensen eigenlijk leven in een soort van realiteit. Of andermans realiteit beschouwen en dat het vaak niet klopt. Dus inderdaad, kijk ook eens kritisch naar social media. In hoeverre beïnvloedt dat jouw gemoedstoestand? En in hoeverre zorgt het ervoor dat jij dan misschien wel te hard bent naar jezelf?
Ja, dus, maar dat is ook dat is ook een stukje. We zijn nu zo virtueel ingesteld. Dus eigenlijk ook gewoon de virtuele wereld. En nou, die omgeving, wat we al aangaven, die kun je ook minder verleidelijk inrichten. Ja, dan bijvoorbeeld mensen ontvolgen die jou bijvoorbeeld, niet dat zij dat expres doen, maar daardoor kan je bijvoorbeeld in een bepaalde mindset komen, prestatiemindset. Van, daar word ik ook niet blij van. Ik neem wel mijn eigen verantwoordelijkheid, maar ja, ik vind het dan gewoon handiger dat ik dat dan gewoon niet meer volg. Want anders moet ik elke keer die gedachten gaan ombuigen. Van nee, het is proces, dat is veel te vermoeiend.
Ja, vind ik. Ja, sociale vergelijking is gewoon een ding. Ja. Ja, dat Churchill was een quote. Social comparison is the evil for happiness of zo. Zeg maar, dat zorgt ervoor gewoon dat mensen minder gelukkig zijn. Blijf gewoon een mechanisme. Dan kun je wel zeggen, ja, nee, ik doe niet aan sociale vergelijking. Nee, dat heeft geen effect op mij. Nou, dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat heel veel mensen eigenlijk ongelukkiger worden van social media. Het heeft ook heel veel goede functies. Maar ja, het is wel raadzaam op dat goede manier toe te passen.
Maar het gebeurt ook heel veel onbewust. Ja.
Ja, nou laten we doorgaan naar de volgende fout. Mensen zien afvallen of nieuwe gewoonten als iets tijdelijks. Nou, dat heeft voornamelijk met afvallen te maken. Ik ga even op dieet en dan bereik ik mijn gewichtsdoel en dan is het klaar. Ja, zo werkt dat niet. Zie je dit ook terug?
Zeker, ja, zeker, zeker. Het is heel belangrijk om te realiseren dat er bestaat geen pauzeknop als het ware. Want de veranderingen die je doorvoert, die kun je niet terugdraaien als je op gewicht wil blijven. En ik maak dan wel eens de vergelijking met een alcoholist bijvoorbeeld. Die moet altijd opletten. Die moet altijd van de alcohol, als hij van de alcohol af wil blijven. En die heeft daar een hele plan voor, een terugvalpreventieplan. En want die oude gewoontes die je vroeger hebt gevormd, die neurale paden in je hersenen, die blijven altijd aanwezig. En je wilt als het ware dat die nieuwe gewoontes die je vormt, dus het gezonde maaltijden koken, bewegen, dat die overrulen, dat die sterker worden. Maar je zou altijd wel moeten opletten. Nou, op een gegeven moment merk je echt wel bij mensen als ze 4-5 jaar het lukt, ja, dan is die identiteit en die paden, die zijn vaak zo sterk. Dan heb je bijvoorbeeld bij stress dat je wel gewoon blijft bewegen. Maar je ziet dat als die oude gewoontes nog niet overruled zijn, dat je dan vaak nog de neiging hebt om wel terug te vallen. Dus het is heel belangrijk om op te letten. Blijf structuur houden. Blijf goed slapen. Blijf ontspannen en balans houden. En heel belangrijk, op tijd ingrijpen als je merkt dat je terugvalt. En dat zijn, wat ik dan altijd vaak doe met coaching, is dat we dan een... Ja, dit klinkt weer zwaarder dan het is, maar het is het niet. Het is gewoon een plan opschrijven, een terugvalpreventieplan, waarbij je gewoon echt gaat analyseren wat helpt mij, maar wat zijn ook signalen dat ik dreig terug te vallen. En dan kan je al op tijd ingrijpen, want de terugval begint vaak, wat ik al zei, met een disbalans. Als je dat al weet, dan kan je daarop inhaken. En als je dan wel een keer meer eet, dan kan je daar weer op inhaken. En dan zo heb je een hele stappenplan die je kan uitwerken. Waardoor je niet helemaal terugvalt naar je oude gewicht.
Ja, nou. Het is niet voor niks dat ze zeggen leefstijlverandering. Het is niet even een snelle dieet. Tuurlijk kan het wel als je als je gaat trouwen en nog in je trouwjurk en dat je een paar kilo wilt verliezen om daarin te passen, zeg maar. Ja, dan zou dat wel kunnen. Maar als je op een lange termijn gewoon een ander gewicht wil, een paar kilo wil afvallen op lange termijn, dan zul je dat op lange termijn dat gewenste gedrag daarvoor moeten gaan vertonen. En dan kom je er niet mee om even snel een bepaald heel streng dieet te volgen. Want dan ga je daarna gewoon weer terugvallen. En dat blijkt dus ook uit die cijfers. Nou, dit waren dus de 10 meest gemaakte fouten. Een hoge soms open deuren gehaald, Erik. Klinkt ook een beetje als schoolmeester Erik en Jeroen, met die met allemaal opdrachten komen. Maar voor de mensen, het is echt zo waardevol. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. En omdat het zo belangrijk is, dat schoolse, maar ook het maken van een plan, het eerlijk zijn naar jezelf, zouden we het heel tof vinden als je deze podcast deelt via social media. Omdat we dan nog meer mensen kunnen laten inzien dat niet een dieet de oplossing is en niet een snelle quick fix, maar het veranderen van je gewoontes, het terugkijken, het aanpassen van dingen, het planmatig te werk gaan. Door deze podcast te delen en even aan te geven wat je ervan hebt geleerd, of te delen met je vrienden via social media, tagfit.nl, kunnen wij nog meer mensen bereiken en kunnen wij in Nederland die dieetmodus toch wat veranderen en mensen echt succesvol helpen. Dus daar zou je ons echt mee helpen en ook andere mensen. Dus dat is even hetgeen. En abonneer je natuurlijk ook even voor deze show in jouw favoriete podcast app. En als laatste wil ik nog even zeggen, wij zijn bezig met een challenge voor gezonde gewoontes, voor afvallen. Je kunt meedoen, 21 dagen challenge, hoe je gezonder eet en afslank, mocht jouw doel dat zijn. Ga naar fit.nl/meedoen. Dus ik herhaal hem nog een keer. fit.nl/meedoen, een challenge om gezonder te eten. Helpen we jou met tips, dus mocht je dat waardevol vinden, check it out. Staat ook in de show notes. Dit waren de 10 fouten. Erik, wij gaan aan de slag met ons telefoongebruik. En natuurlijk gewoon genieten van 2021. Voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En tot bij de volgende aflevering.